van hoe hij zoekt en vindt en helpt wie achter zijn gebleven. Glorieus in tederheid, de grote maker heel dichtbij. En al die glorie heeft een naam, glorie heeft een naam. Een naam die straalt, een naam die straalt. Jezus Christus voor. Genade. De dood verslikt zich in zijn naam. De zoon van God is opgestaan. En al die glorie heeft een naam. Glorie heeft een naam.
Yeah. Mooi weggedraaid. Goed. Hey, welkom allemaal, hier, maar ook thuis. Fijn dat jullie er zijn. We hebben weer een programma vanmiddag staan, wat zal draaien rond Israël en de plaats van Israël in Gods Koninkrijk. We hebben een spreker, Paula van Veenendaal. Maar die zullen we straks nog wel verder introduceren. Nou, jullie zien ook verder dat het podium leeg is, dan alleen de spulletjes die er nu staan. Er is geen band vanmiddag. We hopen dat het de volgende keer wel het geval zou zijn, maar we gaan gewoon kijken, luisteren via de schermen naar de liederen die er bij deze bijeenkomst hoorden. Goed, maar voordat we gaan beginnen, wil ik eerst met jullie bidden. Heere God, trouw en almachtig Vader in de hemel, ook weer aan het begin van deze bijeenkomst met jonge mensen hier en thuis kijkend via het scherm, willen we eerst tot u komen om te vragen om uw aanwezigheid, ook hier weer vanmiddag. Wilt u bij ons zijn? Wilt u in het bijzonder bij Paola zijn die haar verhaal voorbereid heeft? Wilt u haar de rust en de woorden geven waar ze die nodig zal hebben straks? Maar wilt u ons ook onze oren openen, zodat wij mogen horen, maar ook mogen leren van wat er gezegd wordt? Ons openstellen voor wat er gezegd wordt? Heere, wilt u zo bij ons allen zijn, ieder die een taak heeft ook hier, geluid, beeld, koster, EHBE, wilt u bij ons allen zijn. Dit alles bidden en vragen we u. In Jezus' naam alleen. Amen. Goed, we gaan zo beginnen met een lied, Jeruzalem. We gaan het zo bekijken op de schermen, de tekst zal ook zichtbaar zijn. Het gaat eigenlijk een beetje over een reis door het land heen, waarin je de verschillende plaatsen die je vast wel bekend voor zullen komen uit alle Bijbelverhalen die je in de loop van de jaren gehoord hebt, thuis of elders. Maar kijk en luister vooral even mee.
Die stad van goud. De stenen liggen koud te rusten, zij zien al eeuwen lang hoe mensen deze stad begeren. De pelgrim droomt hiervan. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten. Jij bent van mij. Het water stroomt weer uit de bronnen. De pleinen zijn gevuld. Je hoort de shofar bij de tempel, hier wordt Gods woord vervuld. Kom, neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de Dode Zee. Langs Jericho, daar in de verte, dalen we af. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten. Jij bent van mij. Jeruzalem, Jeruzalem, we shall echoshet, we shall. Jou bezingen, ik ben maar één van hen. Toch wil ook ik mijn liefde tonen aan jou met hart en stem. Ja, als ik je naam hoor, ga ik stralen, o mooiste woonstad ooit. Ik mag mijn rechterhand vergeten, maar jou vergeet ik nooit. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten. Jij Vishon echoshet v'shelo, halolechoshirayich ani kino. Yerushalayim shel zahav, v'shon echoshet v'shelo.
Dat is een mooie introductie ook zo. Is er hier iemand die er misschien wel eens geweest is in Israël? Ja, een aantal. Van de jongeren hier voorin, niemand? Oh, oké. Okay. Zou je er wel eens heen willen? Waarom? Mooi. Maar mooi als van, ik wil heel graag een keer naar een Grieks eiland. Lekker, op vakantie was mooi. Of anders mooi? Want? Ja, ik herhaal het even, want het is thuis natuurlijk niet te horen. Maar vooral ook om de verhalen vanuit de Bijbel, die je dan ook, de plaatsen, een aantal daarvan kun je natuurlijk gewoon bezoeken en nog steeds zien. En dat is wel eens mooi om, denk ik, te zien. Ik ben er zelf ook nog niet geweest, maar als ik dan de beelden zo zie, dan denk je van ja, misschien is het toch ook wel een keer goed om daar te gaan kijken. Oké, we gaan even verder nu. Ik ga een kort vraaggesprekje met Paola even hiervoor in hebben. Maar jullie hebben steeds al in de voorbereiding, hebben jullie, en ik hoop dat dat telefoonnummer nog een keer in beeld kan komen, een nummer in beeld gezien. Als het goed is, en het kost je geen data, kun je gewoon appen. Het staat open vandaag even in de kerk voor deze dienst. En als ik iets onmogelijks vraag, moet je het ook zeggen hoor. Maar kijk, die bedoel ik. Dus je kunt, dat kun je gewoon een berichtje sturen. Dat komt bij Wilbert terecht. Wilbert appt het naar mij en dan kan ik dat straks meenemen in het gesprekje na de presentatie van Paola. Dan kan ik die vraag meenemen en dan kun je antwoord krijgen. Je mag natuurlijk ook altijd live zeggen, maar misschien is die drempel wat te hoog. Goed, mag ik jou vragen om naar voren te komen? Goed, nou allereerst zal ik jullie de kans geven om af te trappen. Wat willen jullie weten? Of zal ik eerst vragen wie ze is en waar ze vandaan komt en dat je misschien weet waar je wat dingen over kan vragen. Zullen we daar eens mee beginnen?
Lijkt me heel goed.
Oké, vertel eens. Met wie hebben we vanmiddag te doen?
Nou, hoor je allemaal. Ik ben Paola Veenendaal en ik ben 23 jaar, dus nog niet super oud. Ik kom uit Amersfoort en nou, je weet nu globaal wie ik ben. En ik werk bij Christenen voor Israël en Israelity is daar de jongerenbeweging van. En vanuit Israelity ben ik hier vandaag om jullie iets te vertellen over Israël, maar nog belangrijker, Gods plan met de wereld en met Israël.
Ja, en je noemt het als een bijna natuurlijk verloop, maar niet iedereen zit natuurlijk bij Israelity. Hoe kom je daar zo terecht?
Goeie vraag. Ik heb gestudeerd aan de PABO om basisschooljuffrouw te worden, maar ik kwam al heel snel achter dat ik het echt niet alles vond. Dus ik besloot na mijn opleiding even een paar maanden rust te nemen en dan te kijken wat er op mijn pad kwam. Waar mijn hart wel lag, was om te spreken, om te schrijven, om jongeren te ontmoeten, om mensen te ontmoeten. En toen kwam er een sollicitatievacature online. En mijn ouders waren net naar Israël geweest, dus mijn vader tipte die sollicitatie van misschien is dat voor jou. En ik had nog helemaal niet zoveel met Israël, maar toen is dat voor mij gaan leven. En toen ben ik daar gaan werken.
En geloof en de Bijbel in het algemeen, hoe is dat bij jou verlopen? Is dat altijd, ben je er altijd zo mee bezig geweest als nu? Of?
Goeie vraag. Nee. Ik heb een hele poos ook eigenlijk niet in God geloofd. Dat ik heel erg twijfelde. Dat ik dacht, als God een God is van zoveel regels, zoveel je moet dingen doen, daar had ik niks mee. Daar trapte ik best wel tegenaan. Tot ik heel erg stilgezet ben door God op een gegeven moment. En hij heeft me echt omgedraaid en sindsdien ben ik in de Bijbel gaan lezen, ben ik me gaan verdiepen in het geloof en kwam ik erachter dat er niks mooier is dan te geloven en er niks mooier is dan bezig te zijn met de dingen van de Bijbel. Dat is echt fantastisch. Ja.
Voel je dat als leiding? Voel je dat je hier naartoe bent geduwd bijna naar het werk wat je nu doet?
Ja, dat weet ik wel zeker. Want mijn plan was eigenlijk ook na de PABO om een half jaar dan eruit te gaan en daarna naar Australië te vertrekken om daar een bijbelschool te gaan volgen. Dus ik was al heel erg bezig met het geloof. En toen kwam dit op mijn pad. En toen heb ik ook echt gebeden van, oké, Heere God, is het dan mijn eigen wil dat ik naar Australië wil bijvoorbeeld? Of is het uw plan? En als het uw plan niet is, is dan dit het misschien? En toen ging ik daar de sollicitatie in, zeg maar het gesprek. En 2 weken later had ik mijn eerste werkdag. Dus dat is toen heel snel gegaan. En dat heb ik echt als leiding ervaren. Ja, zeker weten.
Zijn er nu misschien al vragen? Inleidend? Niet? Nou, ik heb er nog eigenlijk maar eentje. Ik stond net achter de tafel en ik had eigenlijk nog niet zo goed gezien wat het precies was. Maar je hebt een hele leuke boekenlegger bij je, denk ik. Wat is het?
Dat rode ding, ja. Ja, dat ga ik jullie zo meteen uitleggen.
Oh, oké, daar mag ik nog niks over vragen. Oké, prima. Nou ja, goed. We hebben het net al heel even over overleiding gehad. Het volgende lied wat we gaan beluisteren is Heer, wijs mij uw weg. Soms moeten we ook ons leven overgeven aan Hem om Hem de ruimte te geven om te doen met ons wat Hij van ons verwacht. Daar gaan we nu naar luisteren. Heer, wijs mij uw weg.
zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leidt mij.
Oké, dan zal Paola nu haar verhaal gaan doen. En nogmaals, ondertussen stuur gerust je berichtjes, dan kunnen we dat vast verzamelen. Oh, oké. Okay. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi op de achtergrond als ik wat aan het vertellen ben, hoor. Maar dat geeft niet. Dus stuur gerust je berichten en dan waarschijnlijk was de bedoeling dat nog even in beeld kwam. Maar dan kunnen we dat daarna met jullie bespreken.
We gaan door, ja? Ja. Super. Nou, nogmaals, hoi allemaal. Echt ontzettend leuk om weer eens een keer in de kerk te staan en iets te mogen vertellen. Ik hoop echt dat we binnenkort weer met volle kerken zullen staan. Maar ik vind het heel erg leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En zoals jullie al hebben gehoord, ik ga jullie vandaag iets vertellen over Israël, maar nog belangrijker over de God van Israël. De God waar wij ook in geloven. En bij het voorbereiden van dit praatje kwam ik op een leuke visje quote. En ik denk dat jullie Fischje wel kennen. Het is een soort tegenhanger van Loesje, die allemaal van die cheesy quotes heeft. Maar Fischje die doet christelijke quotes. En hij past eigenlijk wel heel goed bij wat ik vandaag aan jullie wil vertellen. En dat is namelijk, als je de draad kwijtbrengt, vertrouw er dan op dat God alle touwtjes in handen heeft. En ik las die quote en ik dacht, wow, hier zitten veel raakvlakken met wat ik vandaag ga vertellen. Want er zijn drie dingen die mij opvielen aan deze quote. En die ga ik je vertellen. Blijkbaar heeft God een plan, want als God ergens de touwtjes in zijn handen heeft, dan heeft hij een plan. Maar wat is dat plan dan en maken wij daar ook deel van uit? En het tweede is, God is te vertrouwen, want waarom zou je vertrouwen op iemand die onbetrouwbaar is? Maar hoe weten we nou eigenlijk dat God trouw is? Nou, ook daar ga ik jullie vandaag meer over vertellen. En de laatste, God is almachtig, want er is maar één iemand die alle touwtjes in handen heeft. Al lijkt er soms alsof de hele wereld aan je trekt en misschien de duivel een paar touwtjes heeft. Nee, uiteindelijk heeft God al die touwtjes in handen. En ook vandaag ga ik daar meer over vertellen. Ik wil jullie namelijk meenemen in Gods plan voor de wereld. En dat wou ik er nog bij vertellen. Soms lijkt het wel alsof jij de draad kwijt bent en we gaan vandaag naar Israël kijken en misschien twijfel je zelf überhaupt wel of God bestaat. Ik heb zelf, zoals je net hoorde, ook heel veel momenten van twijfel gehad. Misschien twijfel je er wel aan of Jezus wel voor jouw zonde is gestorven. Misschien twijfel je wel aan alles wat het christelijk geloof inhoudt. Maar ik denk juist vandaag dat ik dan ook een hoopvolle belofte, een hoopvolle boodschap voor jullie heb. Want ik denk juist door te kijken naar Israël, zul je zien, zul je weten dat God bestaat. En dat alles wat in de Bijbel staat echt waar is en echt is gebeurd. Maar wat is dan Gods plan met de wereld? Misschien las je het in de intro een beetje dat Israelity, de organisatie waar ik voor werk, dat wij het belangrijk vinden om Gods masterplan met Israël en de kerk duidelijk te maken. Nou, en dat plan ga ik vandaag uitleggen. En jullie kennen vast wel Gods reddingsplan. Weet je, helemaal aan het begin van de Bijbel in Genesis 1 maakte hij de hemel en de aarde. En hij schiep Adam en Eva, maar in Genesis 3 gaat het al behoorlijk fout. Adam en Eva, die doen iets wat God niet wil. Waarvan God had gezegd, als je dat doet, als je van de vrucht eet, dan zul je sterven. Dan wordt de verbinding met mij verbroken. En dat is gebeurd. Sindsdien is het kwaad in de wereld gekomen. Konden wij niet meer naar God toe. Maar God had een reddingsplan. En dat belooft hij al aan Adam. Namelijk dat hier Jezus komt om te sterven voor onze zonden. En als we in hem geloven, zullen we voor eeuwig gered worden. Prachtig toch? Helemaal waar ook. Maar is dat echt alles? That's it? Ik denk dat we dan iets heel belangrijks missen. Namelijk dat Israël daarin een hele centrale rol speelt. Nou, als je mij 1,5 jaar geleden had verteld van, nou ja, waarom is Israël eigenlijk nog zo belangrijk en is dat nog nu belangrijk? Had ik gezegd, nou, weet ik eigenlijk niet, nooit over nagedacht. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie nog nooit hebben nagedacht over, ja, Israël, wat betekent dat nu? Geen idee, het is het land van de Bijbel, het is ook mooi om daar een keer heen te gaan, maar heeft dat ook betekenis voor nu? En wat heeft Israël nou eigenlijk met jouw geloof te maken? Kan je eigenlijk wel geloven en dan ook nog zeggen dat je eigenlijk niks met Israël te maken hebt? Vandaag wil ik het hebben over Gods rode draad met Israël. En Christian zei het inderdaad al, je hebt een mooie boekenlegger. Ik heb namelijk een rode draad gespannen door mijn Bijbel heen. En ik ga met jullie die rode draad langs. Ik ga 7 teksten met jullie langs. En ik denk na deze 7 teksten, als ik die heb uitgelegd, dat je het allemaal veel beter gaat begrijpen. Dus de rode draad is waar het vandaag om draait. En dan komen we bij, nou ja, de eerste is aan het begin van de Bijbel. Dus ik pak hem daar eventjes bij. Dat is in Genesis 12. En in Genesis 12 wordt Abram geroepen. Nou, Abram, die kennen we natuurlijk allemaal. Die leefde in een land ver van Israël vandaan. God riep hem, hij ging op pad. En God beloofde hem een groot nageslacht. Nou, dat was wat lastig, want ze konden geen kinderen krijgen. Isaac werd geboren uiteindelijk. Maar hoe dat begint, is eigenlijk heel bijzonder. Ik weet niet of je daar ooit over hebt nagedacht. Maar God zegt tegen Abram, ga uit je huis. Hij stuurt hem ergens heen op het land waar ik je wijzen zal. Abraham had geen idee. Maar hij zegt daarbij, hij doet een belofte. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En dan zegt God vervolgens, ik zal zegenen wie u zegenen. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De hele wereld zal gezegend worden door het volk wat uit Abraham voortkomt. Je moet bedenken dat Abraham leefde in een goddeloze samenleving. We zien het in de eerste hoofdstukken van Genesis. Na Adam en Eva komen Kain en Abel, Kain vermoordt zijn broer. Dan zie je de zondvloed, dat de hele wereld het niet deed wat God wilde. Er komt de zondvloed. En daarna denk je, nou, nu zullen de mensen hun lesje wel hebben geleerd. Maar niet dus, want daarna gaat iedereen gewoon weer doen wat ze zelf willen. Dan komt de bouw van de toren van Babel. Mensen wilden even groot zijn of zelfs groter dan God. En God verspreidt iedereen over de aarde. Dus Abraham, die leeft in een goddeloze samenleving, maar toch doet hij wat God hem zegt. En juist die belofte is zo bijzonder dat Abraham tot zegen zal zijn voor de hele wereld. Ik weet niet of je daar wel eens over hebt nagedacht wat die zegen dan kan zijn. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat het volk Israël voortgekomen is uit Abraham? Dat je Isaac, Jacob kreeg en uiteindelijk een groot volk. dat volk van God de wet heeft ontvangen. De leefregels van hoe hij eigenlijk wil dat we leven. Maar dat uiteindelijk uit dat volk, dat wij ook de Bijbel hebben. De Bijbel is een puur Joods boek. Het is allemaal geschreven door Joden. En als ik het Nieuwe Testament begin te lezen, dan zie je dat uit dat Joodse volk onze Heer Jezus is voortgekomen. De zaligmaker, de redder. En dat is de grootste zegen die je ooit maar zou kunnen krijgen. Maar niet alleen dat, ook heel praktisch. Wist je eigenlijk wel dat 22% van alle Nobelprijswinnaars Joods is? Wist je dat Albert Einstein Joods was? Super geleerd. Wist je dat Israël bijna op nummer 1 staat van de meest innovatieve landen van de wereld? Dat ze zoveel nieuwe dingen bedenken? Ze zijn helemaal vertegenwoordigd, overal in de politiek. Ze zijn in de geneeskunde. Ze vinden zoveel medicijnen uit voor bijvoorbeeld bestrijden van kanker en andere dingen. Ze hebben sinds kort een bril ontwikkeld waardoor blinde mensen kunnen gaan zien. Zoveel dingen is Israël tot zegen. En dat strookt helemaal met die belofte die God hier doet. Want door het volk heen zal de hele wereld gezegend worden. We kunnen allemaal die zegen ook... We hebben wat aan het Joodse volk omdat ze zoveel mooie dingen in de wereld hebben gebracht. Maar ten diepste de Heer Jezus en ten diepste de Bijbel. We gaan naar de volgende tekst. En dat is uit Jesaja 43. Jesaja was een profeet. En in vers 21 gaat het over de opdracht van Israël. Want God had Israël wel geroepen, had Abraham geroepen. En uit Abraham kwam het volk Israël. Maar hij geeft ze ook een hele speciale opdracht mee. En dat staat hier beschreven. God zegt namelijk, dit volk heb ik mij geformeerd, gemaakt. En zij zullen mijn lof vertellen. Dat is ten diepste wat God ook wilde van het Joodse volk. Dat zij aan iedereen liet zien hoe groot God wel niet was. Wat voor grote dingen hij deed. Kijk eens naar de geschiedenis. Hij leidde het volk van Israël uit Egypte. Hij gaf die 10 plagen. Welke God is groter dan dat? Niemand toch? Ze zijn eigenlijk een levend getuige van Gods grote daden. En hun taak was om dat te laten zien. Ze zijn apart gezet. En in een andere tekst in Jesaja staat dat ze het licht voor de wereld zijn. Daar ga ik zo iets meer over vertellen. Maar een soort doorgeefluik van wat God ze geeft en wat God ze vertelt, dat lieten ze als een soort voorbeeld van anderen, moesten dat laten zien. Midden in een wereld die andere goden diende, die afgoden diende, van alles en nog wat. Als je de Bijbel er trouwens op naleest, dan zie je dat het volk Israël ook maar mensen waren. Hoe vaak lees je niet in Koningen bijvoorbeeld dat het volk Israël deed wat goed was in eigen ogen? Het is maar één refrein van dat ze niet de God dienden zoals God het wilde, maar dat ze afgoden achterna gingen. Maar dwars daardoorheen zie je dat God al die tijd trouw is aan zijn volk. En dat blijft zo. En een goed voorbeeld daarvan is de koningin van Sheba. Het goed voorbeeld van dat het volk Israël een soort licht is voor andere mensen. Nou, de koningin van Sheba heb je vast wel een keer over gehoord. Het was in de tijd van koning Salomo. En koning Salomo, dat was de zoon van David, en die had aan God om wijsheid gevraagd. Hij wilde wijsheid om het volk te kunnen regeren, om een goede koning te kunnen zijn. En de koningin van Sheba had dat gehoord. Ze had gehoord van een koning heel ver weg, die heel rijk was, maar vooral dat hij heel verstandig was. En ze had gehoord dat zijn verstand komt omdat God hem die had gegeven, zijn God. Nou, dacht de koningin van Sheba, het zal allemaal wel. Ik ga dat met eigen ogen zien. En weet je wat ik ga doen? Ik ga hem op de proef stellen met allemaal raadsels en dan maar eens kijken hoe slim die is. Maar ik denk dat jullie het verhaal misschien verder ook kennen. Als de koningin van Sheba daar vandaan komt, dan is ze zo ontzettend onder de indruk. Ze zegt, ik heb de helft nog niet gezien, gehoord. Het is groter dan ik me had voorgesteld. En die koning is wijzer dan ik ooit had gedacht. En dat komt omdat de Heere God hen voor eeuwig lief heeft. Nou, een buitenlandse vrouw, die komt daar, die raakt zo van onder de indruk. Het volk Israël liet zien wie God was. En dat is hun opdracht. Soms vraag je je wel af, tenminste dat heb ik gedaan, van nou ja, nu de Heer Jezus is gekomen, is Israël toch niet meer belangrijk? Israël is toch eigenlijk alleen maar belangrijk in het Oude Testament? Het Nieuwe Testament gaat toch alleen maar over de Heer Jezus en dat wij daar allemaal bij mogen horen? Israël is niet meer zo belangrijk, lijkt het? Ik weet niet hoe vaak hier in de kerk trouwens over Israël gesproken wordt, maar de kerk waar ik vandaan kwam, daar was het niet zoveel. Maar als we kijken naar Zacharia 2 vers 8, een profeet bijna aan het einde van het Oude Testament, daar zegt God over Israël: wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Even dat oogappel, hè? Je oog is eigenlijk een heel klein deeltje van je lichaam. Maar we kunnen echt niet zonder. Nou ja, er zijn blinde mensen, maar het is heel moeilijk om je dan door het leven te bewegen. Door je ogen valt het licht in je leven, kun je zien en kun je weten waar je heen moet gaan. Zie je de weg voor je. Zo zegt de Heere God, zo is mijn volk Israël eigenlijk ook voor de rest van de wereld. Ze zijn het licht in de wereld. En als je mijn oogappel aanraakt, dan raak je mij aan. Dus eigenlijk wie aan Israël komt, die komt aan mij. Dat wordt ook pijnlijk duidelijk als je kijkt naar alle wereldrijken die er vroeger zijn geweest. En ik lees even een stukje daarover voor. Misschien ken je niet eens iedereen. Komt-ie. Beschavingen, naties en koninkrijken die geprobeerd hebben het Joodse volk te vernietigen. Israël had veel tegenstanders, nog steeds, vroeger ook. Het oude Egyptische Rijk, verdwenen. Filistijnen, verdwenen. Het Assyrische Rijk, verdwenen. Het Babylonische Rijk, ook verdwenen. Het Persische Rijk, verdwenen. Het Griekse Rijk, verdwenen. Het Romeinse Rijk, verdwenen. De kruisvaders, verdwenen. Het Spaanse Rijk, verdwenen. Nazi Duitsland, verdwenen. En de Sovjet-Unie, ook verdwenen. Allemaal supergrote rijken die net leken alsof ze onverwoestbaar waren. Die Joden verdrukten, Joden vermoorden. Die tegen de God van Israël waren. Wat is er van over? Niks. Staat hieronder: het Joodse volk, de kleinste van alle naties, maar met een vriend in de hoogste hemelen. Je ziet, als je kijkt naar de geschiedenis van Israël, dat God daarmee is. En dat God het niet zomaar laat gebeuren dat iemand aan zijn volk zit. Dat iemand probeert de Joden te vernietigen. Maar al die koninkrijken zijn er niet meer. En wie zijn er nog wel? Het Joodse volk. Voor mij is dat een heel duidelijk bewijs dat Gods liefde voor Israël ook vandaag nog geldt. Dat het nog blijvend is. En dat wordt misschien nog wel duidelijker als we naar de volgende tekst gaan. En die staat ook weer in Zacharia. Dan gaat het over de terugkeer van de Joden. Je weet misschien wel als je de Bijbel leest dat de Joden tot 2 keer toe in ballingschap zijn gegaan. Nou, ballingschap is een moeilijk woord. Ze zijn eigenlijk gevangen genomen door een van die grote rijken. Weggevoerd uit Israël. En op een gegeven moment ook weer teruggekeerd. In deze tekst gaat het ook over een terugkeer van Joden. En daar staat: ik ben naar Sion teruggekeerd, dat zegt de Heere. Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Hiervoor zegt de profeet eigenlijk dat er weer mensen zullen komen in de stad Jeruzalem die er op dat moment verlaten bij lag. Nou, zul je denken, hé, dat gaat gewoon over die ballingschap. Eén van die twee, maakt niet uit welke. Die mensen die zijn toch al lang weer teruggekeerd. Maar weet je dat Zacharia leefde in de tijd na de ballingschap? En dat sinds de tijd van Zacharia, in 70 na Christus, alle Joden over de hele wereld zijn verspreid en sindsdien geen terugkeer meer was? En weet je dat op dit moment, vanaf 18 zoveel, en in 1948 is de staat Israël gesticht. Weet je dat vanaf dat moment er duizenden Joden per jaar terugkeren naar Israël? Op dit moment wordt deze profetie werkelijkheid. God is bezig om zijn volk thuis te brengen. Misschien heb je er nooit van gehoord, maar ik hoor bijna wekelijks van weer een vliegtuig. En weer een vliegtuig. En toen met coronavirus, toen gingen alle grenzen wereldwijd dicht. En de grens voor Israël, van Israël bleef open voor alle Joden die wilden terugkeren. En dat gaat maar door. Ik ga je 3 foto's laten zien. Ik had het net over oude mannen, oude vrouwen, over kinderen die spelen. In 2019 was ik in Israël. En deze 3 foto's heb ik gemaakt. En ik stond daar en op dat moment was ik gewoon als een leuke toerist een beetje foto's aan het maken. Maar toen ik ze later terugzag, dacht ik echt van: wow, hier staat. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die aan het spelen zijn. Nou, die jongens die liepen bij de klaagmuur, maar dat jochie was lekker helemaal aan het spelen. Oude mannen en vrouwen zullen weer op de pleinen zitten. Een oude man die zat op een plein in Jeruzalem. Voor je ogen worden profetieën werkelijkheid. Ja, ik kon niks anders doen dan gewoon heel enthousiast en blij daarvan worden. Oud en jong, keer terug naar Israël. En hoe trouw is God dat hij dat in Zacharia en het Oude Testament meerdere keren heeft voorspeld. En dat dat nu dat het nu aan het uitkomen is. Dat deed me denken aan een visioen in het Oude Testament. Een visioen is een soort droom en er zit een betekenis achter. En die komt uit Ezechiël. Misschien heb je wel eens wat van gehoord. Ezechiël krijgt een visioen van God en God neemt hem mee naar een dal. En het is een beetje een luguber beeld. Er staan allemaal graven en in die graven liggen dorre doodsbeenderen. Dus eigenlijk gewoon skeletten en het ziet er super doods uit. En wat God dan doet, hij brengt ze weer tot leven. Maar uiteindelijk krijgen ze weer een huid en gaan ze bewegen, gaan ze lopen. Maar Ezechiël ziet dat hun ogen nog dood zijn. Dat er geen echt leven in ze is. Kijk, ze bewegen wel, maar het zijn een soort robots. Misschien kan je het zo vergelijken. En dan blaast God zijn geest erin. En als God dat doet, dan komt het volk weer tot leven. Mensen zeggen wel eens, die graven in dat visioen, dat staat voor alle landen waar alle Joden over de hele wereld heen verdreven zijn. Ze zijn overal in Europa, in Oost-Europa, in Oekraïne, in de Verenigde Staten, in Canada. Echt overal zijn de Joden naartoe verspreid. Maar dan brengt God ze tot leven en hij brengt ze terug naar het land wat hem beloofd is, naar Israël. En ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, maar als Joden terugkeren naar Israël, zij geloven toch nog niet in de Heer Jezus. En sommige mensen die terugkeren, die geloven wel in God, maar die gaan niet naar de kerk, of naar de synagoge, ze zijn niet religieus. Maar hier gaat het om, over dat visioen, dat God zijn leven in ze blaast nadat hij ze thuis heeft gebracht. Dat betekent dus, als het Joodse volk naar Israël gebracht is, dan zal hij zichzelf laten zien. En dat staat ook in Romeinen 11. Want ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, maar Israël, dat doet er toch niet meer zo toe. Want de Joden die geloven niet in Jezus. En uiteindelijk als je in Jezus gelooft, word je gered. Dus hoe zit dat nou eigenlijk? En moeten wij dan niet de Joden over de Heer Jezus gaan vertellen? En zij hebben toch Jezus vermoord? Horen ze er dan nog wel bij? En ik denk dat dat een hele grote denkfout is. Want als je Romeinen 11 leest, dan staat daar dat omdat de Joden niet in Jezus geloven, dat het daarom mogelijk was dat de hele wereld, dus de heidenen, dat zijn jij en ik, alle mensen die niet Joods zijn, dat die naar God konden komen, dat die in Jezus mochten gaan geloven. En alleen God weet wanneer het Joodse volk gaat zien dat Jezus de verlosser is. Maar voordat dat gebeurt, brengt God eerst zijn volk thuis. En dat is goed om te zien, want in deze dagen gebeurt dat dus, komt het Joodse volk thuis. Ik heb hier een plaatje van Yad Vashem. En Yad Vashem is het Holocaustmuseum in Jeruzalem. Het museum wat helemaal vertelt over hoe Nazi-Duitsland 6 miljoen Joden vermoordde. Het is echt, als je ooit naar Israël gaat, dan moet je dit ook gezien hebben. En daar staat die tekst uit Ezechiël, staat daarboven. Ik zal mijn adem in ze blazen, ze zullen leven. En ik zal ze op hun eigen grond zetten. En dat is dus precies wat Jezus, of wat de Heere God aan het doen is. Soms hoor ik wel eens mensen zeggen van ja, het Oude Testament, dat is echt iets voor Israël. Daar zie je Gods plan met Israël helemaal in. Maar het Nieuwe Testament, nee. Dat is niet meer voor Israël, dat is voor ons. Een soort Oude Testament voor de Joden, Nieuwe Testament voor de kerk. Maar wist je eigenlijk, heb je er wel eens bij stilgestaan dat de Heer Jezus voortgekomen is uit het Joodse volk? Dat hij Joods was? Dat hij naar de synagoge ging? Dat hij van die kwastjes aan zijn kleding had, net zoals Joodse mannen doen. Dat hij zich een gebedsmantel omdeed als hij ging bidden. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat hij is gestorven als koning van de Joden? En op de drie belangrijkste plekken in de Bijbel, in Jezus' leven, wordt hij de koning van Israël of de koning van de Joden genoemd. Dat is bij zijn geboorte. Als de wijzen uit het oosten komen en op zoek gaan naar Jezus, dan is het van, oeh, hebben jullie soms de koning van de Joden gezien? Het is bij de intocht in Jeruzalem, als hij in Jeruzalem binnenkomt op dat ezeltje en mensen roepen Hosanna, daar is de koning van de Joden. En tijdens het sterven, als er waarschijnlijk op een spottende manier een bordje aan het kruis van de Heer Jezus wordt geslagen met, dit is Jezus, de koning van de Joden. Wist je dat Jezus in zijn rondwandeling op aarde eigenlijk alleen maar contact had met Joodse mensen? Wij denken soms, nee, hij had eigenlijk contact met allemaal heidense mensen. En tuurlijk, hij had bijvoorbeeld contact met de Samaritaanse vrouw bij de put, maar hij kwam voor Israël. Hij kwam in Israël, hij kwam voor de Joden en door Israël heen mogen wij er ook bij horen. En dat is iets wat je niet moet vergeten. We hebben een poosje geleden hemelvaart gevierd en dan vieren we, gedenken we dat de Heer Jezus naar de hemel ging en is een soort uitzicht voor de toekomst dat hij weer een keer terugkomt. Maar toen Jezus was opgestaan, heeft hij aan zijn discipelen nog 40 dagen onderwijs gegeven. En vlak voordat hij opvaart, staat er in Handelingen 1 vers 6, zij dan, de discipelen, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nou, zul je denken, dat is een hele domme vraag. Want waarom zou je vragen als Jezus naar de hemel gaat of het herstel van Israël nu gaat komen? Je zou toch juist denken, nou nu de Heer Jezus naar de hemel gaat, nu is het de tijd voor de kerk. Nu komen de christenen, nu is het de tijd voor de heidenen. Nee, blijkbaar had Jezus in die 40 dagen van onderwijs gesproken over het koninkrijk van Israël, wat weer hersteld zal worden. Van Jeruzalem, wat weer opgebouwd wordt, van een hersteld Israël. Je zou verwachten dat Jezus zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Maar Jezus zegt dat niet. Hij zegt, dat ga ik even voorlezen. Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader zijn eigen macht gesteld heeft. Hij zegt eigenlijk, alleen de Vader, alleen God in de hemel weet dat. Oftewel, het gaat gebeuren, Israël zal hersteld worden. Maar wanneer, dat weten we niet. En dat is nog steeds niet gebeurd, dus het gaat nog steeds komen. En trouwens, de Jezus is vanaf de Olijfberg naar de hemel gegaan en zal ook vanaf die plaats terugkeren. Ik dacht altijd als kind, als ik later overlijd of als de Heere God terugkomt, dan gaan we met z'n allen naar de hemel en dan zullen we in de hemel zijn, samen met God. Maar wist je dat de Heere Jezus terugkeert naar de Olijfberg? Hij komt terug zoals hij heen gegaan is en hij zal zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. Dus de hemel is een soort tussenstation, maar uiteindelijk zal deze aarde vernieuwd worden. Zal het koninkrijk van Israël vernieuwd worden en zal de Heer Jezus daar in Jeruzalem op de troon zitten. En dat heeft alles met ons geloof te maken. We gaan naar het laatste Bijbelboek en dat is ook daarmee de laatste tekst. Openbaring 21 is het ene laatste hoofdstuk van onze Bijbel. En vers 12 zegt dat er het gaat over het nieuwe Jeruzalem en ik pak daar even een stukje uit. Het nieuwe Jeruzalem had een hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Hé, hier komt Israël dus weer terug. In het nieuwe Jeruzalem, hun namen zal geschreven worden op de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Niet de hervormde gemeente, niet de evangelische kerk, niet de pinkstergemeente, niet de gereformeerde kerk. Nee, de 12 stammen van Israël. Blijkbaar is Israël op dat moment nog steeds belangrijk. Die 12 stammen die staan op de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Nou, zo heb ik je door 12 teksten heen geleid. En nu heb ik de vraag. Wat heeft Israël met jouw geloof te maken? En kun je eigenlijk wel geloven in de Heer Jezus als je zegt dat je eigenlijk niks met Israël te maken hebt? Is Israël nog belangrijk voor God? Ja. Hij belooft in het Oude Testament zoveel keren dat hij God heeft gekozen voor altijd. Dat hij God lief heeft met een eeuwige liefde. En dat zal dan nu over zijn? Ik hoor wel eens mensen dan zeggen van ja, maar de Joden die hebben Jezus gekruisigd. Dus die horen er dan niet meer bij. Die hebben de liefde van God soort van verspeeld. Maar als wij als christenen zo vaak zingen van groot is uw trouw, o Heer, ben ik ontrouw, u bent altijd dezelfde. Geldt dat dan niet voor de Joden? Speelt Israël geen rol meer? Ik denk juist wel. En ik denk dat Israël door de hele geschiedenis heen, door deze rode draad heen, een grote rol speelt. Israël is Gods manier om de redding door de wereld te brengen. Jezus die kwam uit Israël en uiteindelijk zullen alle Joden gaan zien dat de Heer Jezus de verlosser was. En nu nog niet, want nu is het nog de tijd voor ons, voor jou en mij, om naar de Heer Jezus te gaan, om vergeving van je zonden te vragen? En twijfel je eraan of God bestaat? Kijk dan eens naar de geschiedenis van Israël. Kijk eens naar zoveel tegenstand die het Joodse volk te verduren krijgt. Na Nazi Duitsland dachten we waarschijnlijk, nou nu is het wel klaar. Nu zullen we geen Joden meer vergassen, vermoorden, wegpesten. Maar ik weet niet of je een paar weken geleden het nieuws hebt gekeken, maar er was opnieuw oorlog in Israël tussen Israël en Hamas in het zuiden van Israël. En de hele wereld lijkt wel tegen Israël te gaan. En dan zie je ook dat er een strijd gaande is tussen goed en kwaad. Maar zoals ik net zei, al die rijken, al die wereldrijken zijn verdwenen en Israël is er nog steeds. Dat is voor mij het bewijs dat God trouw is, dat God eeuwig van Israël houdt, dat God zijn plannen aan het voltooien is. En uiteindelijk komt de Heer Jezus terug. En in de Bijbel staan daar een aantal tekenen over beschreven, van nou ja, hoe zal het in de wereld zijn als de Heer Jezus dan terugkomt. En als we naar het Joodse volk kijken, als we naar Israël kijken, dan zie je eigenlijk drie tekenen. Nummer 1 is dat er voorspeld wordt dat de Joden zullen terugkeren naar Israël. Dat zien we nu. De tweede is dat Israël zal vrucht dragen, dat Israël tot zegen zal zijn. Dat zien we nu. En de derde is dat er een toenemende haat zal zijn tegen het Joodse volk. En ook dat zien we nu. En als je let op die tekenen, dan weet je ook dat het einde nabij is, dat de Heer Jezus terug zal komen. En dat eens alle Joden zullen zien dat de Heer Jezus de verlosser is. En tot die tijd is het aan ons om te geloven in de Heer Jezus. Maar ook, als we staat in Genesis 12, ik weet het maar uit mijn hoofd, als er staat dat God zal zegenen wie Israël zal zegenen, dan is dat best een taak voor ons als christenen. Om voor Israël te bidden, om voor het Joodse volk te bidden, om tegenreactie te geven als er jodenhaat is, als er antisemitisme is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En uiteindelijk, als het gaat om Gods plan voor de wereld, dan vind ik die tekst uit Johannes 3, vers 16 zo mooi. God had de wereld zo lief dat hij zijn zoon heeft gegeven. En ieder die in hem gelooft zal gered worden. Zal voor eeuwig bij hem mogen zijn. En die redding, die heeft hij volbracht door Israël heen. Dus wat heeft jouw geloof met Israël te maken? Ik denk alles. Ik denk dat het de rode draad is door de Bijbel heen. En door te kijken naar Israël zie je dat God waar is. Zie je dat je niet hoeft te twijfelen of God wel te vertrouwen is of niet. En als je er niks meer van begrijpt in het leven, mag je zien dat God echt al die touwtjes in zijn handen heeft. Met Israël, met de wereld en ook in jouw leven. Dat was mijn verhaal.
Dankjewel. Daar gaan we zo nog even verder over spreken. Maar eerst gaan we luisteren. Maar ja, sinds kort mogen we ook weer zingen. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan. En nou ja, dat is ook de titel. Sta op, o kinderen. Jullie mogen meezingen weer. Niet te hard spetteren. Misschien is dat nog niet helemaal goed. Maar je mag gewoon meezingen.
Sta op, o kinderen van
Nou, daar krijg je wel energie van. Zou je weer even plaats willen nemen? Dan gaan we nog een aantal vragen beantwoorden. Nou, vroeger, toen ik wat kleiner was, had ik altijd idee, ja, het uitverkoren volk, dat is eigenlijk best wel oneerlijk, hè? Van, ja, waarom zij en wij niet? Nou ben je daar wel op teruggekomen. Later dacht ik ook van, nou, je zult als volk maar in de Tweede Wereldoorlog naar de concentratiekampen gebracht worden. Dus het is ook een hele geschiedenis. Je hebt ons geprobeerd wat te vertellen over onze rol daarin. Ik heb een aantal vragen doorgekregen nu. Ik lees hem even heel kort door.
Ja, is goed.
Oké, ja, ik zal hem even voorlezen, want dat kan wel helemaal zo. Maar als het niet geloven in Jezus het mogelijk maakt, is dat toch geen reden dat we geen evangelisatie hoeven te bedrijven onder de Joden. Dus dat we proberen onze boodschap over te dragen aan de Joden.
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen als je naar onze kerkgeschiedenis kijkt. Dus als je kijkt naar hoe het christendom tot stand is gekomen. Dan zie je dat er veel tijden zijn geweest dat wij uit de naam van Jezus Joden vermoorden. Dat, goed voorbeeldje, de kruistochten. De kruisvaarders onder de kruisen gingen naar Jeruzalem om te veroveren en vermoorden elke Jood die op hun pad kwam. De SS'ers in Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, die hadden op hun riem staan, God met ons, terwijl ze alle Joden de gaskamer indreven. Ik denk dat het niet onze taak op dit moment is om met ons Nieuwe Testament aan te komen vliegen en het proberen. Dat ligt heel pijnlijk. Vanuit Christen voor Israël komen we best wel op tegenstand terecht als het gaat om de Joden. Ze vertrouwen ons niet, want ze zijn bang dat we gaan evangeliseren. En het is een heel teer onderwerp. Het is niet dat we er niet over praten, maar ik denk dat het belangrijk is om in onze levenshouding te laten zien wie de Heer Jezus voor ons is. En als je Romeinen 11 erop naleest, dan zul je zien dat God die bedekking weg zal nemen. En als die tijd zover is, dan mogen wij levend getuigen zijn. Maar wij hebben denk ik heel veel goed te maken als je kijkt naar de geschiedenis. En daarom denk ik dat je heel voorzichtig moet zijn met het evangeliseren onder Joden. Natuurlijk, elke keer als er een opening is, als er een gelijkwaardig gesprek is, of als je het erover kan hebben, of als een Joodse persoon mij zo'n vraag stelt, tuurlijk ga ik getuigen. Maar het opdringen van je geloof, dat werkt denk ik averechts. En ik denk dat dat anders bij andere mensen ook zo is. Stel, hè, jij bent, nou ja, wij zijn christenen en er komt een moslim naar je toe en die probeert met geweld, nou ja, niet eens met geweld, maar die probeert zijn geloof tegen jou te vertellen en je proberen te overtuigen dat dat het geloof is, dan, nou ja, dan werkt dat denk ik ook niet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daarin een nederige houding aan te nemen en heel voorzichtig te zijn met het evangeliseren onder Joden. Juist als je kijkt naar de geschiedenis.
Ja, maar toch als je kijkt in de tijd, zeg maar net na Jezus, met Paulus, die gaat natuurlijk ook evangeliseren. Eerst in Israël, later daarbuiten naar Europa toe.
Ja.
In die tijd gebeurde het ook.
Zeker. Zelfs met Pinksteren, hè, werden er heel veel mensen kwamen tot bekering. En dat waren allemaal Joden. Die werden op dat moment geraakt door wat er met de Heer Jezus was gebeurd. Die werden vervuld met de Heilige Geest en die gingen inderdaad geloven. Maar waarom zijn ze nou uiteindelijk naar de heidenen gegaan? Omdat de Joden die bedekking over zich hadden. Ze wilden niet in Jezus geloven. Ze konden niet in Jezus geloven. En daarom is het evangelie de wereld ingegaan. Wist je dat de discipelen eigenlijk dachten dat het evangelie, dat het geloof in Jezus eigenlijk alleen maar voor hunzelf was? Want eigenlijk zijn alle discipelen in Israël gebleven. En Paulus, wordt wel gezegd, dat is de apostel onder de heidenen. Hij ging al die zendingsreizen maken. Hij ging het overal brengen en zo werden de eerste gemeenten gesticht. En in de eerste gemeente zaten ook veel Joden die dus in Jezus geloofden, maar bijvoorbeeld nog wel vasthielden aan alles wat hun Jodendom was. Dus ze hielden nog wel de Sabbat, ze gingen naar de synagogen enzovoort. Dus dat is uiteindelijk gaandeweg de wereld ingegaan, omdat uiteindelijk Israël niet genoeg was en zij wilden nog niet geloven. Dus dan ga je het maar aan andere mensen uitdelen, vertellen.
En nou zijn er is een deel van de Joodse bevolking, de Messias-beleidende Joden, die dat wel doen natuurlijk.
Ja.
Die zijn daar een uitzondering op. Maar dan gaat eigenlijk de volgende vraag ook over. Hoe wordt Gods eerstgeboren zoon eigenlijk genoemd in de Bijbel? En hoe gaan de Joden daar misschien mee om? In onze Bijbel en wat is hun verklaring daarvoor?
Goeie vraag. Nee, wij hebben, kijk, de Joden hebben alleen het Oude Testament. Dat weten we denk ik wel. Het Nieuwe Testament gaat natuurlijk helemaal over Jezus en daar begint het al mee. In het Oude Testament staan natuurlijk best wel veel teksten die verwijzen naar dat er een Messias zal komen. En voor ons is dat duidelijke taal en dat is de Heer Jezus. De Joden verwachten nog een Messias. Zij verwachten dat de Messias nog zal komen. Ik sprak ooit eens een Jood en die zei zo tegen mij van... Het klinkt trouwens echt alsof ik een slechte grap ga vertellen, maar dat is niet zo. Die kwam naar me toe en die zei, als de Messias zal komen, dan zal ik vragen of het de eerste keer is of de tweede keer dat hij is gekomen. Oftewel, er bestaat een kans dat Jezus de Messias was, maar ik weet nog niet zeker. Dus zij verwachten ook heel sterk de Messias. En als hij komt, dan zal hij het vrederijk stichten, dan zal Israël hersteld worden. En wij geloven daar ook in, maar wij geloven wel dat Jezus al is gekomen om zijn werk te voltooien.
De overeenkomst daarin is wel dat we beide wachten op zijn komst.
Ja, we wachten zeker. Ja, dat is ook echt de toekomstverwachting van Joden. Al zijn Joden denk ik iets minder bezig met de toekomst dan wij. Wij zijn heel erg bezig, tenminste dat merk ik aan mezelf, van we zijn wel bezig in het leven nu, maar we zijn ook heel erg gericht op als God terugkomt, dan mogen we erbij horen enzovoorts. We hebben heel erg die toekomstverwachting. Het Jodendom is heel erg gericht om het ontwikkelen van het elke dag. En ik denk dat daarom ook, ik vertelde toen straks dat Joden veel hadden uitgevonden, dat ze heel slim waren, dat ze heel erg ver ontwikkeld waren. En dat is ook, denk ik, wat Joden heel erg als taak zien, om elke dag zich verder te ontwikkelen. Ik sprak ooit eens een rabbijn en die zei, van als je de uittocht hebt uit Egypte, dat is iets wat zij elke dag proberen te doen, een uittocht uit Egypte. Hij zei bijvoorbeeld, als je heel gierig bent... dan probeer je, en je komt erachter en je wil er wat aan doen, dan probeer je op de eerste dag, je gierig is dan een slechte eigenschap, probeer je uit die eigenschap te gaan door bijvoorbeeld 1 euro te doneren aan het goede doel. Hij zegt, nou, dan heb je die grens soort van verlegd, dan ben je uit Egypte, uit de verkeerde kant van jezelf gegaan en dan heb je iets goeds gedaan. En zo zijn ze elke dag bezig om zichzelf te verbeteren en naar het goede te gaan. En dat is voor hun heel erg waar ze ook op gefocust zijn en... ze hebben ook wel die toekomstverwachting dat de Messias komt, maar ik denk dat wij christenen daar nog wel iets meer mee bezig zijn.
En is dan eigenlijk, in je verhaal gaf je ook aan, hè, er zijn tekenen die lijken erop, dat lijkt er een beetje op dat het einde van de wereld nadert. Maar die tekenen zijn voor het Joodse volk eigenlijk niet zo heel positief natuurlijk.
Nou ja, ik denk dat de terugkeer van Joden naar het beloofde land iets heel positiefs is. Die tweede was natuurlijk dat Israël vrucht zal dragen. Dat is natuurlijk ook positief. Je ziet trouwens ook dat waar Joden ook in de wereld heen verdreven werden, dat ze daar tot zegen waren. Dus ze zijn tot zegen geweest voor alle rijken waar ze heen verstrooid werden. Maar die tegenstand, nee, dat is niet heel positief. Nee. En dat gaat ook, dat zal ook niet beter worden. Ik denk dat uiteindelijk ook de hele wereld tegen Israël zal keren. En dat zien we nu helaas ook weer opkomen.
Ja, er is bijvoorbeeld steeds minder begrip voor de oorlog die Israël voert tegen Hamas, terwijl heel
precies.
Veel...
Precies, en dat je ziet, ik weet niet hoe erg jullie in het nieuws verdiepen, maar er was een oorlog tegen Israël tegen Hamas bijvoorbeeld. Maar wat je dan ziet is dat wereldwijd antisemitisme, dat is jodenhaat, incidenten, dus aanvallen op straat of bedreigingen, dat met 468% is toegenomen in de laatste weken. Dus er gebeurt iets in Israël en de Joden wereldwijd die krijgen daarvan de schuld of zo. En het is zelfs zo erg dat ze door de straten van Londen reden. Nou, Londen, dat is super dichtbij. Dat ze door de Joodse wijk reden met auto's met Palestijnse vlaggen eruit en gingen oproepen om alle Joodse vrouwen en meisjes te verkrachten. En dan denk ik, wow, er gebeurt iets in Israël. En de hele wereld, het is één grote haat tegen wat er gebeurt. En dan gaan er superveel mensen de straten op om te protesteren tegen Israël. Want wat ze de Palestijnen dan aandoen, dat zou vreselijk zijn. Maar waar zijn alle demonstraties bijvoorbeeld op straat als de Oeigoeren in China worden vermoord? Waar zijn de demonstraties op straat als er op een andere plek in de wereld, als de vervolgde christenen vermoord worden, als er andere minderheden wat aangedaan worden. Maar juist als het hierover gaat, als Israël maar genoemd wordt, dan ontploft de hele wereld bij wijze van. En dat is voor mij ook echt een teken dat je die strijd tussen goed en kwaad zo erg ziet. Dat ook een teken is dat alles wat in de Bijbel staat, dat het waar is, want het is al voorzegd.
En Israël en Jeruzalem zullen daar het centrum van zijn, want dat wordt ook in de Bijbel voorzegd natuurlijk.
Ja. Ik denk dat Jeruzalem ook wel de meest, dat hoorden we ook in dat lied dat we luisterden. Jeruzalem is denk ik de meest begeerde stad op aarde. ook een van de centrale steden voor 3 wereldgodsdiensten. Voor ons christenen is Jeruzalem belangrijk, voor de joden is Jeruzalem belangrijk, maar ook voor moslims is Jeruzalem belangrijk. En is denk ik nog nooit zoveel strijd geweest als om Jeruzalem, als je kijkt naar de geschiedenis. En juist dat het dan nu Israël een Joodse staat is, en Jeruzalem een stad is in Israël in een Joodse staat, dan denk ik, wow, dat is echt een stukje van het herstel, wat uiteindelijk nog alleen maar meer zal komen, te midden van al die tegenstand. En dat is toch prachtig om te zien.
Oké, dan gaan we afronden. Zijn er verder nog vragen op dit moment? Oké, dan zitten hier, je hebt misschien regelmatiger een platform, maar jongeren die hier zitten en thuis. Wat zou je die persoonlijk mee willen geven voor hun geloofsleven?
Hele goeie. Ik denk dat het niet verkeerd is om je eens goed te gaan verdiepen in Israël. En dat zeg ik niet alleen maar vanuit mijn organisatie waar ik werk, maar ook omdat ik daar zelf gewoon heel veel aan heb gehad. En als je geloofstwijfel hebt, als je twijfelt of God wel bestaat of dat je er wel bij mag horen, kijk dan eens wat God al voor Israël doet. En je mag daarbij horen als je in Jezus gelooft. En juist door dus naar Israël te kijken, zie je dat alles waar is. En dat heeft bij mij alle twijfel ook wel weggenomen. Dus ik denk dat dat voor je persoonlijk geloofsleven echt een verrijking is. Ja,
ja, en die informatie halen we natuurlijk uit de Bijbel. En we hebben de Bijbel niet voor niks gekregen.
Precies.
Dus ja. Oké, dankjewel. Zou ik jou mogen vragen om met ons te eindigen?
Zeker. Zal ik erbij gaan staan? Oké, ik wil met jullie eindigen. Heere God, grote Vader in de hemel, Vader van Abraham, Isaac en Jacob, van het volk Israël, maar Heere, door de Heere Jezus mogen we u ook onze Vader noemen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw grote reddingsplan, voor uw masterplan, dat u uw volk heeft gemaakt en uit dat volk zoveel zegen de wereld in hebt gebracht. Dat we door de Heere Jezus redding hebben, dat we door de Bijbel u kunnen leren kennen, dat we zien hoe trouw, liefdevol, genadig en ja, eindeloos trouw u bent, Heere God. Dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden voor iedereen die hier aanwezig is of thuis aan het kijken is. Wilt u bij ieder zijn in zijn of haar persoonlijke omstandigheden? Wilt u bij ze zijn als ze door moeilijkheden heen gaan? Maar ook wilt u bij ze zijn als ze juist door hele blijde dingen heen gaan? Wilt u laten zien wie u bent? En wilt u geven dat wat er vanmiddag is besproken, dat mag blijven hangen en dat we mogen gaan zien hoe belangrijk Israël voor u is? En als u al zoveel liefde voor Israël heeft, waarom zouden wij dat dan niet hebben? Heere God, we willen u danken voor wie u bent. Ga zo met ons mee naar huis en zegen ons. Dat vragen we om Jezus wil. Amen.
Dankjewel. We gaan nu eindigen met de Hebrew Blessing. Daarvoor gaan we staan. Je hoeft niet mee te zingen. En daarna mag je gaan. En dan wens ik jullie nog een hele fijne zondag.
לאלפי דורות. משפחתך, וילדיך, דורותיך, אחריך. רוחו תלך לפניך, לצידיך, אחריך. מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך. בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתך. עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך.
Ik ben één ding vergeten te zeggen net. Er zijn nog een aantal folders zometeen. Die kun je hier bij de uitgang krijgen. Als je wat meer informatie wil en wil lezen over het werk van Christen over Israël. En misschien als je nog wat vragen hebt. Ik denk dat daar ook nog wel even de ruimte voor is aan een van de begeleidingen van vandaag. Of misschien aan Paola ook nog wel als je dat wil stellen. Goed, wel thuis.
Leuke verhalen.